Goedemorgen allemaal. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Schellingerhout uit Hendrik in de Ambacht. Ann bespeelt het orgel en Junior is vandaag de lector. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken de molsoop en tevens wordt dan gemeenteberaad gehouden. Harry Elling zal een presentatie houden. Volgende week zondag 5 juli is er dienst in de kerk van Drimmelen. En daar gaat dominee Jacobinus Scholte de Jong uit Gouda voor. Voor ons toch ook wel een oude bekende. De collecte vandaag. De eerste rondgang is voor de wensambulance. Tweede voor de kerk. En bij de uitgang voor de instandhouding van de eredienst. Ons aanvangslied vanochtend is Psalm 107, de versen 1 en 4. Ik noemde u Psalm 107, 1 en 4. Indien mogelijk zingen we dit lied staande. Namens de kerkraad wens ik u al een goede dienst toe en dominee, ik wens u God zegen.
Laten wij samen een moment stil zijn voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die niet loslaat het werk dat zijn hand aan ons in deze wereld begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 348, en daarvan de versen 1, 3 en 5. Laten wij de Heer om zegen vragen over deze dienst. Goede en getrouwe God en Vader, wij komen tot u om u een zegen te vragen over deze dienst. Samen willen wij lezen en zingen van uw liefde en trouw, van uw belofte aan ons mensen om ons nooit meer te verlaten. Wij willen u danken dat u zich in Jezus Christus verzoend hebt met ons en dat we die genade van u mogen ontvangen om niet. We danken u voor deze prachtige dag waarop de zon schijnen mag, maar waarop wij ons in ieder geval mogen koesteren in uw luisterrijk licht. Het is een dag vol verwachting van wat komen gaat. De hele schepping siddert van verwachting om de komst van uw koninkrijk in deze wereld. Een rijk van vrede en recht. Geef dat wij dat recht aan elkaar mogen geven als een voorbode van dat eeuwige recht dat komen zal. Wij zijn gekomen zoals we zijn. Arme mensen die het zelf niet kunnen en het alles van u verwachten. Zie ons aan zoals wij zijn. Wil ons verlichten met uw geest en zegen ons. Spreek tot ons vanmorgen in woord en lied. En geef ons daardoor hoop en blijdschap. Dat vragen wij u. Uit genade om Jezus wil. Amen. De wenken voor het goede leven komen vanmorgen uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 12. Ik lees u de eerste 11 versen. Daar heb ik wel een bril bij nodig. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn wij samen één lichaam in Christus. En zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft om te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. En wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leidingen geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Tot zover. Wij zingen uit de gewone liedboek, lied 795, de versen 1, 3 en 5. Thank you. Gods woord horen wij vanmorgen. Ja, kom maar ervoor hoor. Eerst het Oude Testament uit het eerste boek Samuel, hoofdstuk 13. We zingen aansluitend Psalm 33, de versen 6 en 7. En daarna zal de lector een gedeelte van Filippenzen 2 lezen, de eerste 11 versen. Dan zingen we uit de Evangelische Liedbundel, lied 246, de versen 1 en 2.
1 Samuel, hoofdstuk 13. Saul was 30 jaar oud toen hij koning werd. 2 jaar was hij koning van Israël. Saul had 3000 Israëlieten uitgekozen. 2000 waren met hem gelegerd bij Michmas en het gebergte van Bethel. 1000 lagen er met Jonathan bij Gibea en Benjamin. De rest van het volk werd teruggestuurd naar huis. Jonathan veroverde de Filistijnse wachtpost in Gibea. En dat kwam de Filistijnen te oren. Saul liet in heel het land de ramshoorn blazen en rondzeggen: Hebreeën, luister. Israël heeft zich nu echt onmogelijk gemaakt bij de Filistijnen, doordat Saul een van hun wachtposten veroverd heeft. Het volk werd opgeroepen om zich in Gilgal bij Saul aan te sluiten. De Filistijnen verzamelden hun troepen om tegen Israël te strijden te trekken. Met 30.000 strijdwagens en 6.000 ruiters en zoveel voetvolk als er zand is op het strand langs de zee, trokken ze op en legerden zich bij Michmas, ten oosten van Bet Aven. Het leger van de Israëlieten werd teruggedreven en de soldaten zagen dat ze in het nauw kwamen. Daarom verscholen de mannen zich in grotten, spelonken en rotsholen, in grafkamers en waterputten. Ook waren er Hebreeën die de Jordaan overstaken naar Gad en Gilead. Ondertussen bevond Saul zich nog steeds in Gilgal en de manschappen daar wachten in angst en beven op wat er komen zou. Hij wachtte daar 7 dagen op Samuel, zoals de afspraak was. Maar toen Samuel niet kwam opdagen, begonnen zijn soldaten hem in de steek te laten. Toen beval Saul: breng mij de dieren voor het brandoffer en de vredeoffers. Hij droeg zelf het brandoffer op. En hij was nauwelijks klaar of daar kwam Samuel aan. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Maar Samuel zei: wat hebt u gedaan? Saul antwoordde: wat moest ik doen? Ik merkte dat mijn soldaten me in de steek begonnen te laten toen u niet op de afgesproken tijd kwam. De Filistijnen lagen al bij Michmas en ik dacht bij mezelf: nu zullen de Filistijnen me hier in Gilgal aanvallen zonder dat ik de Heer mild heb gestemd. Toen heb ik het erop gewaagd en zelf het brandoffer opgedragen. Hoe hebt u zo dom kunnen zijn? Vroeg Samuel. Als u zich had gehouden aan het gebod dat de Heer, uw God, u heeft opgelegd, dan had de Heer uw koningschap over Israël voor altijd bestendigd. Maar nu zal uw koningschap niet stand houden. De Heer zal een man naar zijn hart zoeken en hem aanstellen tot vorst over zijn volk. Want u hebt het niet gehouden aan wat de Heer u bevolen heeft.
Hope in peace and faith.
Filippenzen hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 11. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door één gezin te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht u in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid beheersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, maakt er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen. Heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader.
Als het amen na de preek verklonken is, zal de organist ongetwijfeld nog wat moois naspelen op het orgel. Dat gaat dan in over het voorspel van lied 247 uit de Evangelische Liedbundel. Gewoon één bladzij omslaan. En we zingen daar dan drie versen van. Maar voordat we zover zijn, gaan we nadenken over dat wat we in het Oude Testament hebben gelezen in 1 Samuel 13. Ik gebruik dan als hangertje vers 13 waar staat, waar Samuel zegt: waarom hebt u zich niet gehouden aan het gebod dat de Heer uw God u heeft opgelegd. En het thema van vanmorgen is: het is moeilijk bescheiden te blijven. Gemeente van onze Jezus Christus. Het is moeilijk bescheiden te blijven, zo zong Peter Blanker al jaren geleden. En we zien in de werkelijkheid van alle dag dat dat waar is, dat alleen hele stevige benen die wilde kunnen dragen. En dat maar weinig mensen zulke benen hebben. Beroemd zijn heeft zijn prijs. En het krijgen van een scheef zelfbeeld is er daar één van. Peter Blanker was zich dat heel scherp bewust. Dan krijg je kapsones, zong die, en dat is nou net wat ik niet wil. Maar hoeveel mensen hebben dat inzicht? Heel weinig, denk ik. En zeker niet wanneer er macht in het spel is. Je ziet het bij Poetin. Ooit een keer echt gekozen. Maar nu president voor het leven die de macht met niemand deelt. En die zich gedraagt als de tsaar die hij zo graag zou zijn. Xi Jinping was altijd al onderdeel van een dictatuur, maar hij gedraagt zich als de keizer die ze ooit hebben verjaagd. En aan de andere kant van de wereld hebben we dan Trump, echt gekozen door het volk, maar in geen enkel opzicht bereid om verantwoording af te leggen. Hij gedraagt zich als de vorst die hij zo graag zou zijn. Hij regeert per decreet, heeft een oneindige zucht naar macht, pronkt daarmee. Trump zegt machtiger te zijn dan Hitler, of Stalin, of Napoleon, lekker rijtje. Want die waren niet in de hele wereld de baas, zoals hij. En hij prijst zichzelf dag in dag uit. Zijn grootste droom is om een triomfboog, zoals de Romeinen keizers hadden. Trump heeft niemand nodig. Want hij denkt alles zelf te kunnen. En natuurlijk veel beter dan wie dan ook. Een gebrek aan inzicht dat we trouwens ook dichter bij huis tegenkomen. In ons eigen parlement. Waar ze al jaren vooral weten wat er aan een ander niet deugt. Waar gedreigd wordt wetten af te stemmen niet vanwege de inhoud. Maar vanwege de machtspositie. Als ze de koning hebben uitgeschakeld in de formatie, omdat ze het allemaal veel beter en veel transparanter konden, omdat ze het allemaal heel veel beter weten. Alleen is er sindsdien nog meer onrust, nog meer ruzie en heeft slechts één kabinet ooit de rit uitgezet. En dat heeft allemaal te maken met een gebrek aan verantwoordelijkheid. Al zien ze dat zelf natuurlijk niet zo. Het heeft te maken met de houding dat samenwerking alleen op jouw voorwaarden zin heeft, omdat alleen dan de uitkomst deugt. Want bescheidenheid is slechts weinigen gegeven. En die houding is nodig om een zegen te zijn voor iedereen. Het gaat niet om macht. Het gaat er niet om onbelangrijk te zijn. Het gaat erom te dienen met besef van het eigen tekort. Wij van de kerk zouden zeggen in biddende afhankelijkheid. Want dat we het zelf moeten doen, ja, dat is helder. De vraag is dan ook altijd hoe je invulling geeft aan die taak. Saul heeft het koningschap over Israël ontvangen. En de vraag is nu of hij dat waar maakt. Want alleen dan zal zijn koningschap bestendig zijn. Saul wordt als het ware op de proef gesteld. Zoals iedere leider op de proef gesteld wordt. Kan hij het of kan hij het niet? Ieder mens heeft de vrijheid om keuzes te maken. God heeft ons bevrijd. En nu moeten wij als bevrijde en vrije mensen onze verantwoordelijkheid nemen en aantonen die waardig te zijn. Wij zijn geen houten poppen waar de hele toekomst van vast ligt. Wij kunnen daar zelf vorm aan geven. En het is dan de vraag of we dat aankunnen, die vrijheid. Want God legt de toekomst van de wereld wel in onze handen. En daarmee de verantwoordelijkheid daarvoor. Maar hij geeft hem natuurlijk niet uit handen. De vrijheid die wij krijgen is als het ware een proeftuin. Kunnen wij het aan? Dat begon ooit al bij Adam. Hij had een volledige vrijheid in die hof van Eden. Er was maar één boom waarvan hij niet eten mocht. Dat was alles. En voor Saul klinkt een dergelijke aanwijzing. Hij moest naar Gilgal gaan. En dan moest hij wachten op Samuel, dat was alles. Net zo simpel als ooit in de hof van Eden. En kennelijk net zo lastig om aan te voldoen. Dat zien we hier voor onze ogen gebeuren. God legt de toekomst van Sauls koningshuis in de handen van Saul zelf. En hij mislukt jammerlijk. Hoe kan dat nou gebeuren? Het begint ermee dat Israël een koning wil. Net als alle andere volken. Een aardse en zichtbare vorst. Ik heb mijn God, dat is genoeg. Ik wens mij de niets daarneven. Nou, die vrome houding is aan het volk van Israël niet besteed. God geeft zij het aarzelend aan die wens toe. En dus komt er een koning. Saul wordt door Samuel als koning gezalfd. Maar is hij dat koningschap ook waard? Je zou zeggen dat God geen verkeerde keuzes kan maken. En zo werkt dat niet. Want verkozen zijn betekent verantwoordelijk zijn. De vrijheid hebben om zelf keuzes te maken. En daarom krijgt Saul een opdracht mee. Zoals ooit ook Adam. Hij moet naar Gilgal gaan en daar 7 dagen wachten op Samuel. Is makkelijk toch? Zeker net zo eenvoudig als dat je van maar 1 boom niet mag eten. Het gaat in het begin ook best wel goed. Zoals heel veel machthebbers in het begin helemaal geen rare dingen doen. Ze moeten natuurlijk ook wennen aan het nieuwe ambt. In het begin is alles nieuw. Ook voor Saul. Maar hij doet wat goed is in Gods ogen. Wanneer Jabes wordt bedreigd, handelt hij als een echte koning. Als een verbinder. Van oudsher zijn vorsten gewend om vooral mensen uit hun eigen stam te kiezen. Maar Saul roept heel Israël op om te helpen. Om Jabes van de ondergang te redden. Saul maakt van de 12 stammen een eenheid. Allemaal samenwerken aan de toekomst. Nee, de een niet meer of minder is dan de ander. En zo worden de inwoners van Jabes bevrijd. En ook na die overwinning gedraagt Saul zich als een echte koning. Iemand die is als een milde regen op de grond. Iemand die wijs is en rechtvaardig. Want er zijn ineens mensen die zich herinneren dat sommige Israëlieten kritiek op Saul hadden. En ze stellen voor om die ter dood te brengen. Maar Saul verhindert dat. Hij wijst de mensen erop dat het dankzij Gods hulp was dat Jabes kon worden bevrijd. En dat je dan niet als dank zelf aan het moorden mag slaan. Wie kritiek op Saul heeft, wordt daarvoor niet gestraft. Nou, vergelijk dat eens met de manier waarop Poetin of Trump omgaat met kritiek. Heersers die ook nog eens pretenderen door God te zijn aangesteld. Voor Saul is dit geen goed vervolg. Is dit een heel goed vervolg van zijn koningschap. En aan intermezzo in Gibea, waar we zojuist over gelezen hebben, begeeft Saul zich naar Gilgal. En dat is niet zonder betekenis. Want Gilgal ligt iets oostelijk van Jericho. Het is de plaats waar de Israëlieten terechtkwamen na de overtocht door de Jordaan. Jozua markeerde die plaats met 12 stenen als gedenkteken, want, zo zei hij daarbij, de Heer, jullie God, heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd, zoals hij ook de Rietzee voor ons heeft drooggelegd, Juist op deze plaats worden de Israëlieten eraan herinnerd hoe machtig hun God is. Van hieraf werd het beloofde land in bezit genomen toen het volk nog één was. En nu het volk verdeelder is dan ooit, keert Saul terug naar Gilgal om opnieuw het land te veroveren. Om opnieuw een eenheid te smeden onder Gods leiding. Het leger dat Saul bij zich heeft is veel kleiner dan dat van de Filistijnen. Maar in de hele geschiedenis van het volk Israël is het getal nooit een punt geweest. Zolang ze een goede strijd strijden. Zolang ze vertrouwen op hun God. Zolang ze rechtvaardig zijn in wat ze doen. Zolang zal het getal er helemaal niet toe doen. Bovendien heeft de Heere God helemaal geen soldaten nodig. De Heere dwong Farao om zijn volk te laten gaan. De Heere verdelgde het leger van Farao toen het Israëlieten achtervolgde. En met een legertje van slechts 300 man versloeg Gideon de Midianieten. Er is een enorme troepenmacht van de Filistijnen onderweg. Maar de 7 dagen zijn nog niet om. En Samuel is er ook nog niet. Saul is volgens afspraak ter plaatse en hij wacht op Samuel zoals opgedragen. Maar ja, er komen de tegenkrachten in het geweer. Er vinden schermutselingen plaats. De soldaten van Saul worden teruggeslagen. En een flink deel daarvan vlucht tot zelfs over de Jordaan. Terug de woestijn in. Liever de wanorde van het dagelijks bestaan dan vertrouwen op God. Mensen morren. Mensen deserteren. Mensen maken Saul uit tot voor een lafaard. Voor een besluiteloze. Zij is actie. Al is het maar het terugtrekken. De Satan is nooit te beroerd om een test in de war te sturen. Adam wist hij ervan te overtuigen dat God kwalijke bedoelingen moest hebben. Saul brengt hij aan het twijfelen. Hij fluistert hem in dat Samuel misschien helemaal niet komt. Dat het leger maar eens aan de slag moet. En dat Saul dan zelf maar die brandoffers moet brengen om de Heere mild te stemmen. Want de Satan zal nooit vergeten om er te gelovig uit te laten zien. En offers brengen, dat mag toch altijd. Saul tuint er met open ogen in. Hij wordt bang wanneer hij het leger van de Filistijnen ziet. Hij wordt ongeduldig. Samuel is er nog steeds niet. De mensen lopen weg. Straks houdt hij niemand meer over. En dan neemt hij een besluit. En laat de offerdieren komen. En hij brengt zelf het brandoffer. Voor geloof en vertrouwen gebruikt het Hebreeuws hetzelfde woord. Het is de zekerheid dat de Heere God betrouwbaar is. Geloven betekent gehoorzaamheid aan en een actieve omgang met de Heere. En in dat vertrouwen zakt Saul nou door het ijs. Het enige waar hij op dit moment echt in gelooft, zijn zijn soldaten. Die staan zichtbaar klaar. En hij gelooft erin dat de Heere God kan worden omgekocht. Zoals die corrupte heidense goden omkoopbaar zijn. Saul gelooft niet in God zoals hij werkelijk is. In God zoals hij zich steeds heeft laten leren kennen. In God die zich houdt aan zijn beloftes. Saul vertrouwt op eigen kracht. Hij vertrouwt op omkoping. Saul neemt heel onbescheiden de leiding waar hij had moeten wachten. Saul lijkt leiding te geven als een echte koning. Maar hij geeft het slechtst voorbeeld denkbaar. Het verhaal gaat dus ook om het verschil tussen geloof en ongeloof. Saul laat ongeloof zien. Hij weet dat de Heere God door Simson vele Filistijnen versloeg. Hij weet dat alles op Gods tijd goed zal komen. Maar hij vertrouwt het niet. Hij gaat zelf knutselen. De offers moeten het doen. Zonder offer is zijn leger aan de goden overgeleverd. Alsof je de Heere zo aan een touwtje hebt. Weerspannigheid is even erg als toverij. En eigenzinnigheid is even erg als afgodendienst, zegt Samuel daar later over. Schept de Heere meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee, gehoorzaamheid is beter dan offers. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Saul. Dat geldt niet alleen voor de mensen die ons regeren. Dat geldt voor ons allemaal. Het is fijn om op zondag naar de kerk te gaan. Het is goed om Gods lof te zingen. Het is geweldig om Bijbel te lezen en te bidden. Het doet ons goed om samen avondmaal te vieren. Maar daarin zit niet de kern. Die bestaat eruit dat je in het dagelijks leven doet wat de Heere van je verlangt. Dat je in je verhouding tot de ander laat zien wat het betekent op God te vertrouwen. En de opdracht is heel eenvoudig beschreven in de 10 woorden. Diezelfde woorden waarover ook deze Israëlieten beschikken. Omdat Gods koninkrijk al werkelijk wordt in deze wereld wanneer we daar allemaal naar handelen. Komt natuurlijk niet in de plaats. Niet in de plaats van. Geloof moet ook onderhouden worden. Voor Gods redding mag je hem steeds opnieuw danken. En dat gaat dan eigenlijk vanzelf. Wie leeft naar Gods hart zal hem ook de offers brengen. En hem bidden om bijstand. Omdat we het niet echt zelf aan kunnen. Je aanvechtingen weerstaan. Je ijdelheid uitbannen. Dat oordeel over een ander achterwege laten. Mild zijn voor onze naaste. Heer, ik geloof. Maar kom alsjeblieft mijn ongeloof te hulp. Het koningschap van Saul komt naar een einde. Het zal niet bestendig zijn. Dat betekent de Bijbelse zin dat zijn zoon hem niet zal opvolgen. Er komt geen dynastie. Want hij heeft zich niet gehouden aan wat de Heere hem bevolen had. Saul heeft gefaald. Hij bleek niet in staat om de verantwoordelijkheid te dragen die de Heere God in zijn handen had gelegd. En wanneer we daarover nadenken, dan kan het oneerlijk lijken. Saul is een mens zoals wij. En mensen zijn niet volmaakt. Mensen maken fouten. En wanneer we kijken naar zijn opvolger, nou, dan wordt er misschien wel met 2 maten gemeten. Want David mag wel de superkoning van Israël zijn geweest. Wanneer we hem afrekenen op zijn gedrag, dan valt er heel veel op hem aan te merken. Hij liet een rivaal doden, al was het dan niet direct, maar indirect. Hij pleegde overspel. Hij begeerde de vrouw van zijn naaste. Nou, en bescheiden was hij zeker niet. Dat zijn toch geen gedragingen naar Gods hart, zou je zeggen. Daarmee heeft hij toch zijn eigen opdracht in dit leven niet vervuld. Dat is waar. Daarom mocht hij de tempel ook niet bouwen. Maar hij vertrouwde wel volledig op Gods belofte. En zo ging hij, gewapend met alleen maar een slinger, Goliath tegemoet. En dat is waar Saul faalde. Laat ik duidelijk zijn. Saul wordt verworpen als koning, maar niet als mens. Het gaat bij hem niet om de persoon, maar om het ambt. Hij is geen voorbeeld voor het volk dat hij leiden moet. Niet wanneer het gaat om Gods vertrouwen en het volgen van Gods weg. En hij had ook weinig last van zelfreflectie. Daarom wordt zijn koningschap beëindigd. Maar als mens ligt hij net zo goed onder de genade als wij allemaal. Als mens kwam hem geen ander oordeel toe dan David. De David die hem opvolgde, die een man was naar Gods hart. Het is moeilijk gescheiden te blijven. En toch is dat nodig. Omdat er sprake moet zijn van volledige overgave aan God, volledig vertrouwen. Al ziet de wereld er nog zo zwart uit, toch weten dat het goed komt. Al heeft zelfs God je verlaten, weten dat het goed komt. Een volledig, een absoluut vertrouwen. Geen mens brengt dat zo volledig op. Maar in Jezus Christus heeft de Heere God dat zelf voor ons opgebracht. Sterven in de zekerheid dat het goed komt. En het vertrouwen bleek gerechtvaardigd op die heerlijke paasmorgen. In Christus Jezus mogen we de verantwoordelijkheid nemen voor ons leven. Om mens te zijn zoals God dat bedoelt. In het gelovig vertrouwen dat ons ooit de overwinning geschonken wordt. In zijn koninkrijk. Lof zij u Christus. Amen.
Jesus, feel free from gemeenschap overhouden. Bewaren en sorry voor de schelpen.
Vers 2 straks meenemen wanneer u in de Molsgroep gaat praten over de toekomst van deze kerk. Samen één zijn, dat is waar het om gaat. De dienst en gebeden willen we naar goede gewoonte afsluiten met een stil gebed en een samen hardop gebeden. Onze Vader, mag ik u voorgaan in het gebed. O grote God en Vader, U die wonen wilt onder de mensen. Wij danken U voor de liefde die wij leren kennen door Jezus, de levende Uw Zoon. Geef dat Hij de bron mag zijn van alles wat wij zeggen en doen, zodat we omzien naar elkaar, zodat we elkaar lief hebben, bescheiden zijn tegenover elkaar, dat we ons eigen ik niet laten gelden, maar letten op wat een ander nodig heeft. Dan kan alle leed verdwijnen. Er zullen oorlog en tweedracht plaatsmaken voor gerechtigheid en vrede tussen mensen. Hier in onze omgeving, maar uiteindelijk wereldwijd. U die uw aangezicht laat zien in Jezus Christus, geef ons een blijvend vertrouwen in Hem die ons tot één volk maakt. Die vele leden tot één lichaam laat samenkomen. Hem die ons voorgaat op de weg ten leven. Maak dat wij waarachtige getuigen mogen zijn van uw menslievendheid. Maak dat door ons heen uw liefde zichtbaar wordt in de wereld. O Heer, wij bidden U. Wij bidden U voor alle mensen die vervolgd worden vanwege hun overtuiging. Die gevangen gezet worden, gemarteld en soms gedood. Die gehinderd worden bij alles wat in het leven nodig is. Zoals opleiding en werk en woonomgeving. En niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun kinderen, voor hun familie. Want het kwaad is sadistisch en deinst nergens voor terug. Al helemaal niet voor chantage. Geef dat ze mogen volharden in hun strijd tegen dit onrecht. In het bijzonder bidden wij U voor de broeders en zusters die worden vervolgd vanwege hun geloof in Jezus Christus als middelaar. Hij die ons verzoening heeft gebracht met U. Dat ze niet versagen. Dat ze vasthoudend mogen blijven, volhardend in hun verwachting van uw wederkomst. Sterk en bemoedig hen daarin, dat vragen wij u. We bidden nu voor de volken in oorlog. Het zijn er vele. Pakistan leeft een onmin met India, Cambodja, met Thailand, Verenigde Staten, met Iran, Oekraïne, met Rusland. Give peace a chance, zei John Lennon ooit. En hij deed een beroep op mensen. Maar wij doen een beroep op u. Zoals u het hart van Farao kon vermurwen, zo kunt u de harten van de leiders verzachten. Dat er niet alleen steeds over vrede gesproken wordt, maar dat er ook aan gewerkt wordt, dat vragen wij. We bidden u voor alle mensen die op de vlucht zijn. Azië, Zuid-Amerika, in Afrika. De een is op de vlucht voor oorlog, de ander omdat er geen bestaan meer mogelijk is in een land waar ze wonen. Zijn aardbevingen. Velen worden gelokt door visioenen van rijkdom en vrijheid. Ze betalen handelaren voor hun redding. Waardoor ze ontkomen op zee. Of aan land een vaak uitzichtloos bestaan leiden in kampen of in de illegaliteit. Laat ons barmhartig zijn zoals u barmhartig bent. Laat ons met de liefde handelen waarmee u handelde. Dat er een einde mag komen aan de uitzichtloze migraties. Dat deze mensen een menselijk bestaan mogen ontvangen in de landen waar ze wonen. Dat de regeringen van die landen tot inzicht komen en regeren zoals u dat van ons verlangt. Dat vragen wij u. We bidden u voor de zieken uit onze gemeente. We noemen hun namen niet, maar u kent ze allemaal. Wil met hen zijn. Wil de handen van de artsen die hen behandelen zegenen. Wil hen troosten met uw nabijheid en uw liefde. Doe hen beseffen dat ook ziekte en dood vijanden zijn waarvan u ons ooit definitief bevrijden zult. Dat wij ook als gemeente om hen heen mogen staan, dat uw liefde door ons heen zichtbaar mag zijn, dat vragen wij. Dan willen wij nu ieder voor zichzelf voor de voeten neerleggen wat alleen maar in stilte u kan worden gezegd. O Heer, verhoor ons gebed. De naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus, onze Heer, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijn. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ik word nu in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. Bedenk dan hoe barmhartig God voor u is. Dat God verlangt dat u ook barmhartig bent voor een ander. Na de collecte zingen wij lied 418 uit het gewone liedboek. De versen 1, 2 en 3.
Kom, Lord, ons tot zegen, wachten en verwerking. Niemand kan alleen u wil zegen dragen. Zegen heeft ons heen, heer wie vrede dragen. Lang wij delen, oren open delen, en verenigde Heer. Vrede, vrede, laat en onze handen laat.
Zingen flink laten werken vanmorgen. Een bord is te klein. Wij willen Gods zegen. En ik zegen u niet. Ik spreek alleen de formule uit. Het is God die ons zegent. We willen zijn zegen beantwoorden met de woorden van lied 425. Mag u van hier gaan, de wereld in. Waar u getuige mag zijn van de grote liefde die God voor ons heeft. En u mag zich rijk gezegend voelen. Naar God die omziet naar mensen en in het midden van ons mensen wonen wil. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en is uw genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.
Gaan wij onze wegen van hier naar dit huis, maar uw stem wordt gehoord. In Christus ademen, tezamen gezonden, op weg in een wereld. Lieve op uw woord, onder de genade, uw woorden als zaden, de zaaien voor die in het huisstad al. O liefde, verdreven, van wie maar ons leven uw zegen te brengen, die vrucht dragen zal.
Zegende week.
Dankjewel.
Ja, dat is ook zo.
Wanneer valt het nou?
Ja, dat weet je soms zelf ook niet, hè. Ze zeggen de week. Ze zeggen de week. Ze zeggen de week. Ze zeggen de week. Dankjewel. Nee, mag je niet mee hebben. Dus ze zeggen de week. Hoe kom je te reizen aan al die boekjes, hè? Ja. Ze zeggen de week. Ze zeggen de week. Ze zeggen de week. Ze zeggen de week. Rustig al maar hoor. Ze zeggen de week. Ze zeggen de week. Ze zeggen de week. Ze zeggen de week. Dankjewel. Ze zeggen de week. Dankjewel. Ik
niet.
Ja. Ze zeggen de week. Ja, lekker hè. Ze zeggen de week. Ze zeggen de week. Ze zeggen de week. Je hebt ze wel gelezen, dankjewel.
Thank you.